Welkom bij Moordmoment, een podcast over moord en mysterie. Het Oslo Plaza mysterie. De bewaker van het Blue Plaza Hotel in Oslo klopt op een avond op de kamerdeur van 2805. Vrijwel direct hoort hij een pistoolschot en dan blijft het stil. Het is woensdag 31 mei 1995, wanneer een jonge vrouw zich meldt bij de receptie van het Blue Plaza Hotel in Oslo. Ze vraagt een kamer voor 2 nachten, vult het papierwerk in en krijgt de sleutel van kamer 2805. 2 dagen later belt deze jonge vrouw naar de receptie en vraagt of ze haar bezoek met 2 nachten kan verlengen. Daarna bestelt ze een maaltijd via roomservice. Terwijl de receptioniste de extra overnachtingen wil verwerken, ziet ze dat de creditcardgegevens niet volledig zijn. En ze roept de manager erbij voor advies. De kamer staat op naam van de 21-jarige Jennifer Fairgate en Lois Fairgate. Niemand van de receptie heeft deze Lois ooit gezien. Ze proberen contact op te nemen met kamer 2805 via het televisiesysteem. Er worden 3 meldingen verstuurd. Hiervan wordt alleen de laatste op zaterdag 3 juni rond 7:30 in de avond bevestigd. Maar er komt niemand naar de receptie toe. Wanneer ze de schoonmaakster vragen of er mogelijk iemand op de kamer aanwezig is, vertelt zij dat er vanaf vrijdagavond, na de bezorging van de bestelde roomservice maaltijd, een Do Not Disturb bordje aan de deur van de Fairgate-kamer hing. De manager vraagt een van de bewakers om naar boven te gaan om de kamer te controleren. Het is tegen 8:00 s'avonds als de bewaker op de juiste etage arriveert. En precies op het moment dat hij op de kamerdeur klopt, klinkt een pistoolschot. De bewaker schrikt, stapt direct de lift weer in en gaat terug naar de lobby om versterking te vragen. Wanneer de bewaker met 2 collega's terugkomt, is de deur zo'n 15 minuten buiten zicht geweest. Wanneer de bewakers met de keycard de deur willen openen, blijkt deze van binnenuit dubbel op slot te zijn gedraaid. En alleen de hoofdbewaker kan met zijn loper de deur van de buitenzijde openen. Bij binnenkomst valt hun gelijk een doordringende, zure geur op en ze treffen op het bed een jonge dame aan. Ze heeft een kogel in haar hoofd. In haar hand een Belgisch Browning 9mm pistool. De bewakers verlaten direct de kamer, sluiten de deur en gaan terug naar de lobby om de politie te informeren. Deze arriveren een klein uurtje later. De politie verklaarde dat de vrouw zichzelf van het leven had beroofd. Ze verliet het hotel niet of nauwelijks, ze was alleen, de deur zat aan de binnenkant op slot en er waren geen redenen om een andere conclusie aan te nemen. Maar het duurde niet lang voordat er vreemde zaken naar boven kwamen. In een van de hoofdkussens zat een gat met daaromheen kruidsporen, alsof er een testschot was afgevuurd. Het kussen was daarna omgekeerd terug op het bed gelegd. Jennifer had het geweer in haar hand, maar met een omgekeerde greep. Haar duim zat op de trekker. En onderzoek wijst uit dat het bijna onmogelijk is om zo'n krachtig pistool op deze manier vast te blijven houden na het lossen van een schot. Door de terugslag zou het pistool uit haar handen moeten zijn geslagen. Verder was er op haar handen zelf geen enkel spoor van kruid of bloed te vinden, terwijl het plafond en de muur achter haar voorzien was van de nodige bloedspetters. Het serienummer was van het pistool afgeschuurd. Een serienummer zit diep in het metaal gegraveerd en is lastig te verwijderen. Alleen een expert zou dit op deze manier hebben kunnen doen. Na lang onderzoek vond de politie 6 van de 9 cijfers van het serienummer terug, maar er kon geen naam aan het wapen worden gekoppeld. Er werden in de hotelkamer geen huissleutels of iets dergelijks gevonden, maar ook geen portemonnee of identificatie. Wel werden beide uitgegeven keycards van het hotel gevonden, die van Jennifer en die van Lois. Praktische zaken zoals een tandenborstel, een haarborstel of make-up ontbraken in de badkamer, hoewel er uit aanwijzingen bleek dat Jennifer de vorige avond nog gebruik had gemaakt van de douche. Van de aanwezige kleding ontbraken alle labels en het betrof uitsluitend bovenkleding, een blouse en wat jassen. Bijzonder genoeg waren er geen broeken of rokken aanwezig. Verder werden in een zwarte lederen aktetas van een duur Duits merk 25 kogels aangetroffen. Niet echt iets om standaard in te pakken voor een paar dagen hotel. In een plastic tasje vond men een krant, de USA Today. Op het plastic stond kamernummer 2816 geschreven. Maar tot op de dag van vandaag is niet bekend wie op dat moment geregistreerd stond op kamernummer 2816. Uit latere gesprekken met het personeel bleek dat er onder andere een koffer uit de kamer was verdwenen. Deze koffer zou, qua uiterlijk, het personeel hebben doen vermoeden dat de jonge dame een stewardess was. Verder ontbraken er een paar schoenen die de schoonmaakster eerder in de kast had zien staan en een extra deken die standaard over de bedden lag. Tegen alle hotelregels in had Jennifer een kamer weten te boeken zonder zich te legitimeren, zonder vooruit te betalen, zonder een creditcard te tonen. En daarnaast had ze op twee andere hotelformulieren haar achternaam fout geschreven. Er stond Fairgate in plaats van Fairgate. Het opgegeven woonadres van Jennifer bevond zich in Verleen, een klein dorpje in België. Het dorp en de straat werden gevonden, maar het huisnummer bestond niet. Tijdens haar verblijf heeft Jennifer Fairgate twee keer gebeld. En in beide gevallen was dat naar een niet bestaand nummer. De telefoonnummers konden worden teruggeleid naar Gemeppe, een dorp 17 kilometer verwijderd van het opgegeven woonadres. Niemand, behalve één van de receptionistes, had de vrouw ooit in gezelschap gezien van een man, de mogelijke Lewis. Het is niet bekend of Lewis ooit in het hotel of in de hotelkamer is geweest, of waar hij was gedurende het verblijf. De politie nam in eerste instantie aan dat Jennifer continu op haar hotelkamer was geweest. Maar een paar schoonmaaksters wisten te vertellen dat zij de kamer hadden schoongemaakt op donderdagmiddag en dat toen geen van de gasten aanwezig was. Dat zou betekenen dat Jennifer Fairgate 20 uur achter elkaar afwezig was geweest. Dit kon worden bevestigd door de kamerdeurregistratie. In de kamer tegenover die van de Fairgates, op nummer 2804, logeerde een Belg. Hij vertelde dat hij op zaterdagochtend al verhalen had gehoord dat er een vrouw was vermoord, terwijl de bewaker op zaterdagavond pas op haar deur had geklopt. Toen de man werd geconfronteerd met dit feit, noemde hij het puur toeval. Volgens de hotelformulieren was Jennifer 21 jaar oud. Maar uit de eerste autopsie bleek dat ze eerder rond de 30 jaar oud was. Ze was 1,60 groot, woog ongeveer 67 kilo, blauwe ogen en donkerbruin tot zwart, kort haar. Haar gebit was diverse keren gerepareerd met gouden en porseleinen onderdelen, een veelgebruikte methode in Amerika, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Het waren kostbare ingrepen, wat de indruk wekt dat ze van een rijke familie komt. Desondanks leverden de gebitsfoto's geen identiteit op en ook haar vingerafdrukken konden niet worden gematcht. Helaas werden er geen testen afgenomen voor het aantonen van alcohol, drugs of ander aanwezig DNA. Ze droeg zwarte kleding, een lange blouse, een BH, langzijde ondergoed, kousen en hakschoenen van een Italiaanse makelij. In haar reistas werden 3 lichtgekleurde BH's aangetroffen en 4 jassen, waarvan 1 van zwart leer en een ander van lichtgekleurd wol. Alle labels ontbraken. Aan haar rechtermiddelvinger droeg ze een gouden ring. Daarnaast een Citizen Aqualand duikhorloge, gemaakt in 1992 en gegraveerd met W van Willem en de cijfers 395. Op vrijdag, rond 7:56 in de avond, werd Jennifer voor het laatst levend gezien toen ze haar bestelde roomservice diner ontving. Volgens de bedieningsmedewerker was de hotelkamer op dat moment zeer schoon, haast steriel. Jennifer gaf de bediening een beloning van 50 Noorse kronen, iets minder dan 5 euro, wat veel meer was dan het gemiddelde. Deze roomservice maaltijd werd onverwerkt aangetroffen in haar maag, wat aangaf dat ze op dezelfde dag stierf als dat ze de maaltijd at, en niet een dag later zoals politie dacht. Dit zou de zure geur in de hotelkamer kunnen verklaren, die de bewakers zeiden te hebben geroken direct na het ontdekken van haar lichaam. De zure geur zou een van de eerste tekenen van ontbinding kunnen zijn geweest. Jennifer's lichaam werd nog lang bewaard voor onderzoek en eventuele identificatie. Maar helaas. Ongeveer een jaar na haar overlijden werd Jennifer begraven op de Vestre Gravelund Cemetery in een anoniem graf. Een gesprek met een voormalige spion maakt duidelijk dat heel veel punten, die als verdacht worden omschreven in deze zaak, exact in het straatje passen van een spion. Het uitknippen van kledingmerken is bijvoorbeeld een standaardprocedure. Het zou ook verklaren waarom werkelijk niemand haar als vermist heeft opgegeven of interesse heeft getoond in de zaak. Dat zou ook de 20-urige periode van afwezigheid kunnen verklaren, want wellicht was er sprake van een tweede schuilplaats. Mogelijk werd haar familie veel geld geboden om de zaak te laten rusten en kwam er daarom niemand zich melden of haar lichaam claimen. Aangezien het hotel in de jaren 90 regelmatig werd gebruikt voor belangrijke politieke overleggen, waaronder de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten, leek de spionnentheorie niet heel ver gezocht. Andere theorieën kunnen zijn dat ze een moordenaar was vanwege de vele aanwezige kogels, of een prostituee vanwege de vele BH's en de afwezige onderkleding, en werkte ze vanuit een luxe hotelkamer. In november 2016 werd Jennifer's lichaam opgegraven om te testen op de aanwezigheid van DNA. De onderzoekers waren verbaasd dat de overblijfselen nog in goede conditie waren. Uit het DNA-profiel bleek dat ze van Europese afkomst was. Door uitspraken van de receptioniste toenertijd, die aangaf dat Jennifer niet alleen Engels, maar ook Duits sprak, met een specifiek accent, werd haar afkomst toegewezen aan Oost-Duitsland. Onderzoek van tanden en botten gaf aan dat de vrouw eerder 24 jaar oud was, in plaats van de eerdere opgegeven 21 en 30 jaar oud. Ook nu wordt altijd nog gezocht naar meer informatie over deze Jennifer Fairgate. Er staan nog vele, vele vragen open. Lars Christian Wegner, een Noorse journalist, kan deze zaak niet uit zijn hoofd krijgen. Hij besloot zelf op onderzoek te gaan en doet er alles aan om dit mysterie op te lossen. Op zijn website staat meer informatie, interviews, foto's, filmpjes en zelfs de crime scene in 360. Ga naar moordmoment.blogspot.com, zoek de zaak Oslo Plaza Mysterie op en klik onderaan de pagina op de link om naar deze site te gaan. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer.